Joshua 7. Als we klaar zijn, kunnen we beginnen lezen. Joshua hoofdstuk 7, ik lees het hele hoofdstuk voor, vanaf vers 1 tot en met vers 26. Ik lees voor uit de NBG, en hier en daar op een paar versen uit de NBV. Vers 1. De Israëlieten vergrepen zich echter aan het gebannene, doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam Juda, iets wegnam van het gebannene. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen de Israëlieten. Joshua nu zond mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awan ligt, oostelijk van Bethel, en zeide tot hen, trekt op en verken het land. Toen trokken die mannen op en verkenden Ai. Daarop kwamen zij tot Joshua terug en zeiden tot hen, het hele volk behoeft niet op te trekken. Laat ongeveer 2.000 of 3.000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei niet het hele volk door een tocht daarheen, want zij zijn daar weinig talrijk. Zo trokken van het volk ongeveer 3.000 man daarheen. Zij sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht, want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer 36 man. Zij vervolgden hen buiten de poort tot aan de steengroeven en versloegen hen op de helling. Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. En Joshua scheurde zijn kleren en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heeren tot aan de avond, hij en de oosten van Israël, terwijl zij zich stof op het hoofd strooiden. En Joshua zeide, ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken, wanneer hij ons in de macht der Amorieten wilt geven, zodat die ons te gronde richten? Hadden we maar besloten aan gene zijde van de Jordaan te blijven. Och, Heere, wat zal ik zeggen, nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Wanneer de Kanaanieten en alle inwoners van het land het horen, zullen ze ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. En wat zult gij dan voor uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Joshua, sta toch op, waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd, en zij hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Het zal voor zijn vijanden op de vlucht slaan, omdat het nu zelf aan de vernietiging is prijsgegeven. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien hij niet de ban uit uw midden daagt. Zorg ervoor dat het volk zich reinigt, heeft het volgende bevel. Wees morgen rein, want dit zegt de Heer, de God van Israël, jullie hebben goederen in je bezit, waarop mijn ban rust, Israëlieten. Jullie zullen niet kunnen standhouden tegen je vijanden, totdat jullie die hebben weggedaan. In de ochtend zullen jullie volgens uw stammen aantreden, en de stam die de Heere aanwijst zal aantreden volgens de geslachten, en het geslacht die de Heere aanwijst zal aantreden volgens de families, en de familie die de Heere aanwijst zal aantreden man voor man. En wie aangewezen wordt als schuldig aan de ban, zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hem toebehoort, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft en een schandelijke dwaasheid in Israël heeft begaan. Toen liet Joshua desmorgens vroeg Israël volgens de stammen aantreden, en de stam Juda werd aangewezen. Toen hij de geslachten van Juda liet aantreden, wees hij het geslacht der Zarchieten aan, en toen hij het geslacht der Zarchieten liet aantreden, man voor man, werd Zabdi aangewezen. Toen hij diens familie liet aantreden, man voor man, werd Achan aangewezen, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam Juda. En Joshua zeide tot Achan, mijn zoon, geef toch eer aan de Heer, de God van Israël, en doe voor hem belijdenis, vertel me toch wat gij hebt gedaan, verberg het niet voor mij. Daarop antwoordde Achan Joshua, waarlijk, ik heb het, ik ben het die gezondigd geeft tegen de Heer, de God van Israël, want zo en zo heb ik gehandeld. Ik zag bij de buit een mantel uit Siniar, een mooi stuk, en 200 sikkelen zilver, en een staf goud van 50 sikkelen gewicht, en uit beheerte ernaar, heb ik ze weggenomen. Zie, ze zijn in mijn tent, in de grond verborgen, en het zilver wel onderaan. Toen zond Joshua boden die zich naar de tent spoedden, en zie, het was in zijn tent verborgen, het zilver onderaan. En zij haalden het uit de tent, brachten het bij Joshua en al de Israëlieten, en stortten het uit voor het aanzicht des Heeren. Daarop nam Joshua tezamen met de heel Israël Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staf goud, zijn zonen en zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoort, en ze voerden hem naar het dal Achor. En Joshua zeide, zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Heer u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men verbrandde hen met vuur en wierp stenen op hen. Daarna richtte men een grote steenhoop bovenop hem, die er tot op de huidige dag is. Toen liet de Heer zijn brandentoren varen, daarom noemt men die plaats het dal Achor tot op deze huidige dag. Broers en zussen, hetgeen we gelezen hebben, staat gekend inderdaad als een van de strafste passages uit het Oude Testament. Ik weet niet welk soort van gevoelens dan er allemaal doorheen gaan, maar ik denk deze morgen bij het voorlezen van deze passage dat een aantal van ons wel zich een beetje ongemakkelijk voelen. Is het niet zo? Dat we zo'n beetje met onbeantwoorde vragen zitten, als we eerlijk zijn. Want, waarom is God hier zo meedogenloos hard tegenover Achan, en moet hij voor één overtreding gestenigd worden en verbrand worden? En waarom moeten zijn vrouwtje en zijn dochters en zijn zonen en al zijn dieren daar ook voor boeten? Want het waren niet zijn dochters en zijn zoons die van het gebannene hadden gestolen. En waarom moet hier Hans het volk boeten voor de zonde van één man? Want het was maar één man die gestolen had en niet Hans het volk. Dat zijn prangende vragen. En je moet eerlijk zijn, deze passage laat ons na een wrange nasmaak. Is dat niet zo? Toen ik voor de eerste keer deze passage las, verwonderde ik me waarom God hier zo handelde. En eerlijk gezegd, ik had het moeilijk om dat te begrijpen. En misschien zijn er ook broers of zusters aanwezig deze morgen die het ook moeilijk hebben om deze passage te begrijpen. Waarom God hier zo handelt. Inderdaad, de Bijbel openbaart Gods liefde en zijn verdraagzaamheid, en zijn genade en zijn langmoedigheid, inderdaad. Maar in deze passage komen er andere karakteristieken naar boven. Karakteristieken die ons een beetje terug doen deizen. En ik hoop dat we daar niet van afschrikken. Ik hoop dat we deze morgen ook deze karakteristieken van God beter mogen begrijpen. Dus ik ga even de context schilderen. Waar zitten we hier ergens in de geschiedenis van Israël? Wel, het ging Israël voor de wind. Ze waren net aangekomen in het beloofde land, na 40 jaar rondtrekken in de woestijn, eindelijk. Ze kwamen aan in het land van melk en honing, iets wat ze zo naar hadden uitgezien. Ja. Maar vooraleer ze de huizen van de inheemse volkeren zouden kunnen bewonen, en vooraleer ze kunnen genieten van de oogsten, wat moeten ze eerst doen? Ja, ze moeten ze natuurlijk eerst uitroeien. Ze konden de huizen niet innemen en er niet in gaan wonen, tenzij ze eerst de mensen die daar wonen en de gezinnen die daar wonen zouden uitroeien. En ook, ze konden niet genieten van Hans hun oogst, die zij hadden voortgebracht door ze eerst te doden. En de inname van het land kon niet zomaar gebeuren, volgens eigen vrije wil, nee. Israëlieten moesten van God een bepaald protocol volgen. De Heere had hen een zeker protocol opgelegd, dat ze volgens een bepaalde werkwijze de steden moesten veroveren. En ik weet niet, als je vertrouwd bent met het vorige hoofdstuk, de verovering van Ai, in hoofdstuk 6, daar heb je een mooi voorbeeld van het protocol, van welk protocol dan de Israëlieten moesten gebruiken om de steden te veroveren. Alles wat in de stad was, moest gedood worden. Alles wat leeft, moest sterven, want het was allemaal aan God toegewijd. Alleen Rahab en haar huis mochten in leven gelaten worden, maar alle mannen en vrouwen, alle kinderen, alle bejaarden, zelfs alle dieren, moesten gedood worden. Zoals de Heere zegt, ze moesten met het scherpte van het zwaard geslaan worden. Niets wat leven is had, mocht in leven blijven. En daar komt nog eens bij dat zelfs de goederen die in de stad aanwezig waren, dat ook toegewijd moest worden aan de Heer. De goederen zoals het goud en het zilver en de ijzeren en de koperen voorwerpen die gevonden werden in Jericho, dat moest allemaal naar de schatkist van het huis van de Heer gebracht worden, de tabernakel. Alles was van de Heer. Ze mochten niets voor zichzelf houden. En we kennen het allemaal, de Bijbel beschrijft het protocol als een stad met de bandslaan. Oké? Ja, dat was het verschrikkelijke oordeel dat God had uitgesproken over de Kanaanieten. En de Israëlieten waren hier het instrument van dat oordeel, om dat oordeel uit te voeren. En Joshua maakt dan nog eens heel goed duidelijk in het vorige hoofdstuk aan zijn manschappen dat ze niets van de oorlogsbuit voor zichzelf mochten houden. Want, weet je nog, toen ze op de zevende dag 7 maal rond Jericho trokken, waarschuwde Joshua zijn manschappen nog een laatste keer. Kan ik gaan naar hoofdstuk 6, vers 18. Daar zegt Joshua, net voordat de stadsmuur gaat instorten, en voordat de strijders de stad gaan bestormen, wat zegt Joshua daar in hoofdstuk 6, vers 18? Gij echter neemt u in acht voor het gebannene, opdat gij niet, terwijl gij met de band slaat, van het gebannene neemt, en de legerplaats van Israël onder de band brengt en in het ongeluk stort. Dus als ze van het gebannene nemen, wat zullen ze doen? Ze zullen Hans Israël in het ongeluk storten. Dus al het zilver, ik lees verder, en hout, en de koperen en ijzeren voorwerpen, zullen de Heere heilig zijn. Het zal bij de schat des Heeren komen. En wat gebeurt er? Een paar seconden later, inderdaad, stort de stadsmuur in van Jericho en bestormen de manschappen de stad. En Hans de stad wordt vervolgens met de ban geslaan. Alles wat leeft, wordt gedood, behalve Rahab en haar huis. En al Joshua's manschappen hadden het gebod omtrent de ban gehoorzaamd. Allemaal. Behalve natuurlijk 1 strijder. En we hebben gelezen in hoofdstuk 7, vers 1 wie dat was. De Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam Juda, iets wegnam van het gebannene. Er was hier 1 soldaat onder de manschappen, die moedwillig, met opzet, dit klaar en duidelijk gebod van God, flagrant met de voeten trad. 1 soldaat, een zekere Achan. En wat lezen we in vers 21, wat dat hij gestolen had, wat dat hij voor zichzelf genomen had? Een mantel uit Siniar, 200 sekelen zilver en een staaf gold. Dus deze diefstal maakte Achan meteen 120.000 euro rijker. En de manschappen hadden geen enkel vermoeden dat een van hun medestrijders, die schouder aan schouder vocht, samen met Achan, dat een van die medestrijders zich vergrepen had aan het gebannene. Niemand van hun medestrijders had dit opgemerkt. Voor zover de Israëlieten wisten, allemaal, al de soldaten hadden ze gedaan wat God van hen gevraagd had. Ze hadden Rahab en haar gezin in leven gelaten, en ze hadden alles mooi, netjes, naar de tabernakel van de Heer gebracht, al het goud en al het zilver. Maar in vers 1, aan het einde van dus vers 1, wat wisten de Israëlieten in feite dat de toorn van God ontbrandde achter de schermen? Ze wisten er niks niet van. Niemand had daar enig vermoeden van. En wat toen de krijgsmannen na de verovering van Jericho? Ze gaan doodgewoon naar huis, naar hun gezinnen, naar hun tenten, terug. Zoals, ja, ze dachten, opdracht volbracht. En het volle besef dat ze hun plicht tegenover God hadden gedaan. En vervolgens had Joshua in vers 2 dan gewoon verder met de volgende fase van de verovering van het beloofde land. Namelijk de stad Ai. Dat was de volgende fase. Joshua moest nu met deze stad hetzelfde doen als met Jericho. Dus ook Ai moest met de ban geslagen worden zoals de stad Jericho. Nu de stad Jericho. De stad Ai was in tegenstelling tot Jericho een onbeduidende stad. Er zaten daar niet veel inwoners in. In vers 3 lezen we dat er staat, de verspieders zeggen dat ze weinig talrijk zijn. En in hoofdstuk 8, vers 25 lezen we hoeveel inwoners er in de stad zijn in Ai, 12.000 inwoners. Dus om u een idee te geven, in Ipoort zijn er, ik heb het opgezocht op het internet, 11.600 inwoners. Dus dat is een beetje zo groot als Nieuwpoort. Dat was de volgende stad. Een betrekkelijk onbeduidende kleine stad. Voor een stad in Canaan was dat een zeer kleine stad. En nu is het de beurt aan deze stad. Okay. En hier, Joshua handelt opnieuw zeer wijselijk en verstandig in de volgende fase. En hij verstuurt ook weer al verspieders naar de stad Ai, om die te verkennen. En de verspieders komen inderdaad terug in vers 3 en zeggen inderdaad dat het stadje weinig talrijk is, dat het gemakkelijk te veroveren zal zijn. En wat zeggen ze? Ja, je hoeft maar 2.000 of 3.000 strijders te zenden. Hey, meer moet je niet zenden, Joshua. En Joshua luistert naar de wijze raad van de verspieders en stuurt inderdaad 3.000 man af op de stad om alle inwoners uit te roeien. Zich van geen kwaad bewust. In vers 4a. Maar dan hebben we gelezen dat tegen alle verwachtingen in de Israëlieten hier het onderspit daalden. Lees maar een keer in vers 5. Ze leiden zware verliezen. Hè? Want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer 36 man. Ze vervolgden hen buiten de poort tot aan de steengroeven en versloegen hen op de helling. Deze onverwachte nederlaag was voor de Israëlieten een donderslag bij klaarlichte hemel. Het was gewoonweg een ramp. Was mogelijk dat ze zo pas een versterkte stad zoals Jericho, met zoveel inwoners en met machtige helden in de stad, zomaar zonder problemen konden met de band slaan, en dat ze dan zo'n onbeduidend stadje met zo weinig inwoners, dat ze de nederlaag leiden, hoe was dat mogelijk? Ze gaan dat totaal niet zien aankomen. En dan lezen we inderdaad in vers 5, dat ze met stomheid geslagen zijn. Er kwam grote vrees over het volk van God. Hun harten, lezen we, smolten en werden als water. Nu, het hart die smelt en wordt als water, dat is gewoon een omschrijving van te zeggen dat de Israëlieten enorm bang waren. Dat is trouwens dezelfde uitspraak dat we lezen in hoofdstuk 2. Weet je dat nog? Toen Rahab dat zei tegen de verspieders. En Rahab zei dat onze harten zijn versmolten en zijn als water. Waarom? Voor de Israëlieten, ze waren bang, omdat ze gehoord hadden dat de Israëlieten de koninkrijken van over de Jordaan hadden veroverd. Weet je nog wat dat ze gedaan hadden met koning Och en koning Basan, van Basan en koning Sihon, die twee grote machtige koninkrijken? En de inwoners van Jericho waren verschrikt. Maar hier zijn er al omgekeerd, het zijn de Israëlieten, wier harten smelten en worden als water. Dat is toch wel raar. Dus de Israëlieten waren stom verbaasd en door angst overmand. Het is nu hun toer. En wat doet Joshua? Vervolgens, in allerijl, houdt hij een spoedbijeenkomst. Laat me het zeggen, zo zeggen, een spoedbidstond. In vers 6 lezen we dat Joshua zijn klederen scheurt en zich op zijn aangezicht ter aarde werpt tot aan de avond. Het is een lange bidstond. Dus wat doet hij hier? Hij maakt letterlijk een inscheuring aan de hals van zijn kleed. Tot aan beneden toe. Dat is een uiting van hevige ontzetting, die al verschillende malen in de schrift. Het is een teken van ontreddering en radeloosheid. Kennen dat wel? En Joshua verkeert hier in zo'n aangeslagen toestand, samen met de oudsten die dus ook stof op het hoofd strooiden. En ze liggen daar een tijdje. Deze liggen neer voor de ark van de tabernakel tot aan de avond. En vervolgens lezen we in vers 7, de smeekbede van Joshua. En ik weet niet wat dat uw gedachten waren, toen u die smeekbede hebt gelezen van Joshua. Als je zo'n beetje de woorden leest, of het gebed leest van iemand uit de schrift, dan ben je bezig met een beeld te maken, en je gedachten over die persoon. En ik weet niet wat dat uw beeld was. Houd dat ik even vast, uw beeld. Want, er zijn heel wat christenen die spijtig genoeg niemals zijn voor Joshua. Als die dat gebed lezen. Heel wat christenen schelden hem af als een ontgoochelde, boze, paniekerige, gelovige, die God de schuld geeft voor zijn nederlaag. Maar ik geloof persoonlijk dat dat niet terecht is. Nee, Joshua's woorden zijn inderdaad wel woorden van ontreddering en ontgoocheling, maar hij is hier niet de wanhoop nabij, of hij is hier ook niet kwaad op God, dan denk ik niet. Integendeel, Joshua is beheerst en nuchter. En ik zal je zeggen waarom. In het verleden had Joshua reeds bewezen dat hij onder zware druk zichzelf kon beheersen. Is het niet waar? Dat hij nuchter kon denken. Maar wat was er gebeurd 40 jaar geleden? Toen de verspieders uit het land terugkwamen, de 12 verspieders, en ze kwamen met het slechte nieuws. Hans het volk was bang. Maar Joshua en Caleb, wat zeiden ze? Ze waren beheerst en nuchter. En dat was 40 jaar geleden. Joshua zei, ja, niet bang zijn, God staat ons bij. Joshua was er 100% van overtuigd dat ze dus het land zouden kunnen innemen. Niet tegenstaande dat Joshua wel degelijk wist dat de steden versterkte steden waren, hoge muren hadden, en dat er Enakieten zelf reuzen waren. En Joshua was ervan overtuigd dat dat geen probleem zou zijn. En dat was 40 jaar geleden. Hij twijfelde daar geen moment aan. Dus, je moet weten dat Joshua sindsdien, dus aan het begin van de woestijnreis, lezen we ook in Exodus 33:11, geen moment week van de tent. Geen moment week uit de tent van God. Dus Joshua was een man die voortdurend de nabijheid van God opzocht. En ik geloof dat we hier zo naar Joshua moeten kijken. Zie je? Hij is een man van geloof die reeds bewezen heeft dat hij onder zware druk zich beheerst en nuchter is. Is vervolgens niet compleet ontredderd of door angst overmand. Het volk wel, maar Joshua niet. Dus Joshua is inderdaad wel ontzet, maar dat is ook normaal. Ja, je moet weten, Joshua is de legergeneraal en hij heeft zo pas 36 van zijn manschappen verloren. Dat is niet niks, hè. Hij is inderdaad uit zijn lood geslagen en hij begrijpt niet wat er hier aan de hand is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij kwaad is op God of dat hij de wanhoop nabij is. Dat denk ik niet. Als je meer wil weten hoe Joshua deze tegenslag verwerkt, dan moet je een keer kijken naar zijn gebed. Als je wel weet wat dat er werkelijk omgaat in het binnenste van Joshua, dan moet je eens de inhoud van zijn gebed bestuderen. Maar laat ons een keer kijken. In vers 7. Eerst vraagt hij aan God wat er gaande is. En hij pleit dan vervolgens voor zijn broers en zijn zusters. Lees maar een keer. En Joshua zeide: Ach, Heere Heere, waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken? Wanneer gij ons in de macht der Amorieten wilt geven, zodat die ons te gronde richten. Hadden we maar besloten aan gene zijde van de Jordaan te blijven. Ach, Heere, wat kan ik anders zeggen, nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht is geslagen? Als de Canaanieten en alle inwoners van dit land het horen, zullen ze ons van alle kanten aanvallen en onze naam wegvagen. Dus hier zie je dat Joshua wel degelijk wist dat er iets grondig fout zat. Maar hij kon er zijn vinger niet op leggen. En wat doet hij? Hij vraagt God vervolgens wat er gaande is. Want het is absoluut niet normaal dat ze hier nu de nederlaag lijden. Dat is niet normaal. God had hen overwinning beloofd, maar hier lijden ze de nederlaag. En daarom zegt Joshua inderdaad in vers 7, waarom hebt gij ons in de macht van de Amorieten overgegeven? Hij stelt hier een vraag. En hij legt die zeker niet de schuld bij God. Joshua is niet zoals Jeremia, toen Jeremia nog maar pas geroepen was, een paar maanden, misschien hoogstens een paar jaar, is Jeremia kwaad op God. En wat zegt Jeremia? U hebt me teleurgesteld, zegt hij tegen God, als een beek die drooggevallen is. Maar hier, Joshua, die is ja, 40 jaar, is al 40 jaar op weg met God. Joshua is hier absoluut niet zo. Joshua had tijd doorgebracht met de Heer. Zie je? En het tweede dat we zien in het gebed van Joshua is dat hij zich zorgen maakt over het volk. Wat zegt hij in vers 9? Ze zullen ons van alle kanten aanvallen en onze naam van de aardbodem wegvagen. En hij is niet alleen bezorgd over zijn broers en zijn zusters, hij is ook nog een keer bezorgd over de naam van God. Heb je het gelezen? Aan het eind van vers 9, wat zegt Joshua daar? En hoe wilt u dan uw grote naam in stand houden, zegt hij. Misschien denken sommigen van ons dat Joshua dat zegt op een ironische manier om God te beledigen. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat Joshua ondertussen al de naam van God had lief gehad. Je mag niet weten, nogmaals, dat Joshua ook getuige geweest was van de grote bevrijding uit het machtige Egypte. Joshua was daar getuige van. En hij had gezien hoe God Zijn volk leidde in de woestijn. En hoe God zijn volk in de schaduw van zijn vleugels leidde in de woestijn. En daarom had hij de naam van God lief. En indien God hier nu zomaar ter hoogte van Ai zijn volk zou uitroeien, ja, dan zou Gods naam te schande gemaakt worden. En dat nadat hij al die jaren zo zorgzaam omhing met zijn volk in de woestijn. Zie je? En dat wilde Joshua niet. Joshua wilde niet dat de volken zo over God zouden denken. Dat God zogezegd zijn volk alleen maar naar het beloofde land zou leiden om het daar uit te roeien. Joshua wilde dat absoluut niet. En daarom zegt Joshua het ook tegen God. Dus ten eerste, Joshua is bezorgd over het volk en hij is bezorgd over Gods naam. En dat zijn typische karakteristieken van een volwassen gelovige. Een man vol van geloof. Een man vol van de geest. En ik geloof dat we hier zo naar Joshua moeten kijken. Dat denk ik toch. Want we mogen niet vergeten, broers en zussen, dat Joshua hier niet op de hoogte was van wat Achan had gedaan. He. Dus wij lezen hier wel in de tekst wat er gebeurt achter de schermen. Wij hebben een ander perspectief dan Joshua. Joshua wist niet dat Achan gestolen had. Wij wel. En nadat Joshua vraagt aan God wat er gaande is, tegen de avond, want het was een hele tijd, aan het einde van de bidstond dus, komt God hier met een antwoord. Na de bidstond opent God de ogen van Joshua in vers 10. Wat zegt God? Sta toch op. Waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd, zegt hij. En ze hebben mijn verbond, dat ik hun geboden had, overtreden. En ook iets van het gebannene weggenomen en ook gestolen en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Dus Joshua's vermoeden dat er iets gaande was, bleek correct te zijn. En wat gebeurt er hier? God vertelt het hem nu zelf. Hier heeft God de reden waarom de manschappen, waarom de troepen van Joshua zware verliezenheden hebben geleden. En dat de reden was, Israël heeft gezondigd. Dus moet hier wel een enorme opluchting zijn voor Joshua om hier eindelijk antwoord te krijgen op zijn gebed. Wat verborgen was, komt nu omwille van de bidstond aan het licht. Er was zonde in het kamp. En hier wil ik even halt houden, broers en zussen. Er was zonde in het kamp, zegt God. Laat ons eens zien wat er aan de basis ligt van een nederlaag, van een verslagenheid en van een ontreddering. Er was zonde in het kamp. Ja, indien er gehoorzaamheid zou geweest zijn, dan zouden ze overwonnen hebben. Indien ze zouden gehoorzaam zijn aan God, dan zouden niet Isaac en As zitten. Dan zouden ze met Ai hetzelfde gedaan hebben, zoals ze met Jericho gedaan hadden. Maar, omwille van de zonde, komen ze tot stilstand en zitten ze muurvast. En de Heere zegt zelf dat hij geen stap meer verder wil gaan met hen. Broers en zussen, dat principe, dat geldt ook voor ons. Dat principe is ook van toepassing op ons. Namelijk, dat zonde en het leven van een gelovige leidt tot verslagenheid en geestelijke stilstand. Nog een keer herhalen. Zonde en het leven van een gelovige leidt tot verslagenheid en geestelijke stilstand. Dat is hetzelfde principe dat geldt voor ons, dat we zien hier in die tekst. En als ik het heb over zonde, dan heb ik het over moedwillige zonde. Met opzet zondigen. Je kunt op twee manieren met opzet zondigen. Een eerste manier is duidelijk voor al van ons. God zegt dat je iets niet mag doen, en toch doe je het. Dat is met opzet zonden. Zoals we gezien hebben bij Achan. Achan wist maar al te goed dat hij met zijn handen van een oorlogsbuit moest blijven. Want er was erbij toen Joshua had uitgeroepen. Maar toch doet hij het. Hij was niet doof, hij had het zeker en vast gehoord. Maar toch doet hij het. Maar Achan negeert met opzet het gebod van God. Heel goed wetende dat hij iets deed dat hij niet mocht. Want even later verbergt hij het. Hij gaat niet zomaar iets verbergen. Alleen maar als je weet dat het verboden was. Dus moedwillige zonde is iets dat meestal in het geheim gebeurt. Niemand mag dat weten. Vooral niet mijn broers en mijn zusters. Zelfs mijn vrouw niet. Ook wij christenen begaan dergelijke moedwillige overtredingen. Je weet dat je iets niet mag doen van God, maar toch doe je het. Is niet waar, broers en zussen? Of misschien zijn er deze morgen wel broers of zussen die zeggen, jammer. Ik denk niet dat ik hier moedwillig zondig tegen de Heer, hoor. Ik denk dat niet. Ik zie niet in mijn leven waar ik nu met opzicht zondig tegen de Heer. Ik zie niet in waar ik iets nu aan het doen ben dat niet mag van de Heer. Ik zie dat niet in. Wel, dan moet je weten dat er nog een ander soort van moedwillige zonde is. En dat is even erg als hetgeen we hier gezien hebben. Want weten dat je iets moet doen van God en het niet doen, dat is ook moedwillig zondigen. Weten dat je iets moet doen van God en het niet doen, is ook moedwillig zondigen. En dat is even erg of iets doen dat God gezegd heeft dat je niet mag doen. Zijn jullie mee? Oké. Dus je behoort iets te doen, maar je laat het na om het te doen. Ik geef een voorbeeld uit de schrift. Misschien sommigen van jullie kennen dat wel. De stam Ruben en de stad Had. En de helft van de stam, de eerste helft van de stam Manasse, moesten ook iets doen. Ze moesten namelijk de voorhoede nemen in de strijd. Eens ze de Jordaan overstreken, overstaken, moesten ze aan het front strijden, waar de strijd het hevigst was. Ja, ze moesten dat doen. En Mozes zegt iets heel interessant. Ik zal het een keer zeggen wat dan Mozes zegt. Dus de Rubenieten en de Hadieten en de Manassieten wisten heel goed dat ze moesten de voorhoede nemen. En weet je wat dan Mozes zegt? Als u dat niet doet, dan zondigt u tegen de Heer en zult gij gewaar worden dat uw zonde u zal vinden. Dus ze moesten niets doen. Zouden ze het niet doen, wat zegt Mozes? Dan zou je gewaar worden dat uw zonde u zal vinden. Nu, ze hebben het gedaan. Ze hebben de voorhoede genomen, ze hebben gedaan zoals we gezegd hadden. Ja? Maar hadden ze het niet gedaan, wat zou er gebeuren? Dan zouden ze gewaar worden dat hun zonde hen zou vinden. En dat geldt ook voor ons, broers en zussen. Weten dat we iets moeten doen en niet doen, is gevaarlijk. Weten dat we iets moeten doen en dat niet doen is gevaarlijk. Als Jezus zegt dat we iets moeten doen en we doen het niet, dan is dat nefast voor ons geloofsleven. Dan is dat nefast voor ons geloofsleven, broeders en zussen. Dan komen we tot stilstand. Kan ik je voorlezen? En er zijn er een hele hoop geboden dat Jezus ons vertelt, maar ik ga nog gewoon een keer eentje voorlezen, wat ik toch heel belangrijk vind. Matteüs 10, 27. Hier zegt de Heer Jezus het volgende. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht. En wat ik jullie in het oor fluister, schreef dat van de daken. Dus Jezus zegt dat we dat moeten doen. Zie je dat? Een christen is iemand die verplicht is om het evangelie door te geven. Zie je dat? En als we dat niet doen, wat gebeurt er dan? Dan gaan we geen stap meer vooruit. En dat is de reden, broers en zussen, dat we bij momenten ons zo verslagen voelen. Want dingen doen, want nalaten van dingen te doen, waarvan Jezus heeft gezegd dat we ze moeten doen, wat is dat? Dat is moedwillig zondigen. En broers en zussen, zonde bedroeft wie? De Heilige Geest. Zie je dat waarom we ons zo verslagen voelen bij momenten, soms? Omdat we de Heilige Geest beproeven. Dat is de reden waarom we ons bij momenten zo ellendig voelen. Zo onnuttig en zo onbruikbaar. Want hij bedroeft door jouw zonde. Je bedroeft door jouw zonde de Heilige Geest. En kan je verzekeren, dat geeft een invloed op ons gebedsleven. Op ons christelijke wandel. En op onze honger naar God. Plotseling zit je volledig muurvast. Hier zoals de Israëlieten hier muurvast zit. Maar de Heilige Geest wil ons daar ook attent op maken, uiteraard. Hij wil ons daarvan overtuigen, want de Heilige Geest overtuigt van zonde. Hij wil er ons op wijzen, op onze moedwillige zonde. Dat we iets aan het doen zijn dat niet mag, of dat we iets nalaten van doen. De Heilige Geest wil ons daarop wijzen, en hij wil dat heel precies gaan aanduiden. Nu, het is niet zo dat de Heilige Geest ons alleen maar overtuigt van ons onbetrouwbaar hart en ons onverbeterlijk hart. Dat is inderdaad waar. Maar de Heilige Geest gaat op momenten dat je zondigt niet zo algemeen zijn. Hij gaat heel specifiek zijn en hij gaat zijn vinger op de wonden leggen, de Heilige Geest. En hij gaat zeggen, kijk, dat hier ben je aan het doen en dat mag niet. En dat hier ben je aan het nalaten van doen. Je moet dat doen, maar je laat het na van te doen. Dat is wat dat de Heilige Geest doet. Hij gaat jou overtuigen van de van ja, jouw misgedrag. Waarom doet hij dat? Omdat hij wil dat er zonde belijdenis komt. Want de Heilige Geest wil vooruit met jou. Hij wil niet dat je ellende voelt en hij wil dat er zonde belijden komt. En uitstellen heeft geen zin. Ik wil u een keer een vers voorlezen van David in Psalm 32, 3. Hoe langer dus je wacht om belijdenis, tot belijdenis te komen, ja, hoe erg het ook wordt. Lees u voor. Dit zegt David. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, zegt hij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Dus David had hier moedwillige zonde in zijn leven en hij kwijnde een doorweg. En het was hier niet specifiek over de zonde die hij deed met Bathsheba. Het was oftewel iets dat hij deed dat niet mocht, oftewel iets naliet van te doen. Wat zegt hij? Zijn hart. Zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg, zegt hij. En bij sommige christenen kan dat weken of maanden duren dat ze ja, tot zondebelijdenis komen. In sommige gevallen kan dat zelfs jaren aanslepen. Dat wegkwijnen. Want zolang je niet radicaal afrekent met zonde en leven, dan zal de Heilige Geest jou inderdaad niet loslaten. En dan kan de Heer ook niet verder meer met jou. Romeinen, Paulus zegt dat heel duidelijk in Romeinen 8:8. Want, zegt hij, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Zie je? Ik kan hier deze morgen wel staan. Ja, ik kan dat. Maar als er moedwillige zonde is in mijn leven, dan ben ik er zeker van dat de Heere niet met me zal zijn. En dat ik weinig invloed zal hebben op jullie als er moedwillige zonde is in mijn leven. En hij zal zeker en vast niet met me zijn. Zoals we gelezen hebben in vers 12. In vers 12b. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, zegt God. Je gaat nergens naartoe, zegt hij. Vooraleer we hier eerst afrekenen met jullie zonde, zegt hij in 12b. Dus weten dat je iets moet doen, maar je laat het na van te doen, dat leidt tot verslagenheid en stilstand. Dat is een eerste principe dat we daaruit kunnen leren, dat ook van toepassing op ons. Maar er is ook nog een tweede principe dat we uit deze passage kunnen leren, en dat is dat moedwillige zonde niet alleen jou treft, maar ook de persoon naast jou. Of mag ik het anders zeggen? En dat is de titel van de preek. Persoonlijke zonde is niet zo persoonlijk. Moet eens zien hier wat de gevolgen zijn van de persoonlijke zonde van Achan. Heb je het gelezen? 36 van zijn medestrijders, zijn eigen broers. 36 van zijn eigen broers, die samen met hem, schouder aan schouder, vochten naar Jericho. Ze komen om, hè. Dat wil zeggen dat er 36 vrouwen nooit meer hun man hebben teruggezien. Door wat? Door de persoonlijke zonde van Achan. In één klap waren van het volk 36 weduwen bijgekomen. Dat wil zeggen dat door de persoonlijke zonde van Achan 36 gezinnen plots zonder vader zaten. En dat was een economische ramp voor het gezin, hè. Want het is de vader die de kostwinner is, hè. En dat allemaal door de persoonlijke zonde van Achan. Zie je, broers en zussen, de persoonlijke zonde is niet zo persoonlijk, hè? Ik vraag me af, had hij geweten hoeveel gigant, of hoeveel leed hij hier veroorzaakt heeft, zou hij het dan nog gedaan hadden? Ik denk dat hij misschien twee keer zo nagedacht hebben, vooraleer hij hier aan dat geld dacht. Vooraleer hij hier 120.000 euro rijker werd. En wat gebeurt er ook nog door de persoonlijke zonde van Achan? Hij stort hier Hans het volk in het ongeluk. Hans het volk was compleet uit haar lood geslagen. En hun harten smolten en werden als water. Allemaal door de persoonlijke zonde van één broer. Broers en zussen, de principe geldt voor ons. Persoonlijke zonde mag je niet zien als iets dat alleen maar jou treft. De neveneffecten van jouw zonde, die beginnen al in je eigen huis. Als Luc zondigt, of als Luc moedwillig zondigt, dan zal Lisa daar gegarandeerd ook onder lijden. Zeker en vast. En als Luc zelf geestelijk zwak staat, omwille van moedwillige zonde, dan zal Lisa niet veel aan mij hebben ook. En nochtans hoort een man zijn huis te leen en een voorbeeld te zijn, hoort een man sterk te staan. En hetzelfde geldt ook voor de gemeente, broers en zussen. Als er één broer zondigt, leidt gans het lichaam van de gelovigen daaronder. Direct of indirect. Maar kijk maar eens, wie God hier verantwoordelijk stelt voor de persoonlijke zonde van Achan, heb je het gelezen in vers 11? Israël heeft gezondigd, zegt hij, en zij hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Maar het was toch alleen maar één man die gezondigd had? Waarom zegt God dan Israël heeft gezondigd? Gans de gemeente was schuldig omwille van de zonde van één man. Heb je al eens afgevraagd waarom God Hans het volk straft omwille van één man? En nu moet ik voorzichtig zijn met wat ik zeg, want het is onmogelijk voor ons om dat te achterhalen. Om te achterhalen waarom God hier zo streng is met zijn volk. U kunt daar wel een paar dingen uit leren, maar om nu te zeggen, om daar een definitief antwoord op te geven, dat kan ik niet. U moet weten dat God niet altijd aan ons vertelt wat er ware reden is van de manier van handelen dat hij je doet. Maar, ja, hij is daar ook niet verplicht voor, hè. Maar wat we wel moeten doen is, we moeten de passage hier in zijn context lezen. En in welke context staat dat hier? Namelijk, aan het begin van de rovering van het beloofde land. Dus de Israëlieten stonden hier aan het begin van de verovering van het land. Dus, het naleven van dat protocol was heel belangrijk. Ze moesten dat tot in de puntjes naleven. En dat was alleen maar dat zou tot sterkte zijn en tot welzijn van het volk. Dus ze moesten dat naleven. Want indien ze dat niet zouden doen, wat zou er dan gebeuren? Dan zouden ze overheerst worden door de volken. Als ze ze niet volledig uitroeien. Dat is trouwens wat er ook gebeurd is, uiteindelijk. En dat, in die context, broers en zussen, moet dat ook zien. God was streng met het volk. Waarom? Hij wilde een voorbeeld stellen, want het was aan het begin van de verovering van het land. En ze moesten heel precies doen wat dat God gezegd had. Alleen maar voor het welzijn van het volk. Dat het volk sterk zou zijn. Daarom. Dus het verhaal van Achan, broers en zussen, dat geeft ons genoeg informatie om te begrijpen dat God hier het goede voor heeft met zijn volk. Dat is een van de redenen waarom God hier zo hard optrad tegen zijn volk, voor het welzijn van het volk. En dan lezen we dat God de zonde in het kamp aan de oppervlakte brengt. Je moet weten dat dus God zegt dat ze maar tegen de volgende ochtend actie moeten ondernemen. Dus tussen vandaag en de volgende ochtend is er nog een ganse nacht. Dat wil zeggen dat Achan een ganse nacht had om naar de tabernakel te gaan en zonder belijdenis te doen. Maar hij doet het niet. En we moeten spijtig genoeg lezen dat God hem zelf aanduidt. We lezen in vers 14 drie keer die de Heere aanwijst, die de Heere aanwijst, die de Heere aanwijst. En de schuldige, zegt God, moet wat? Moet met vuur verbrand worden. Moet gestenigd worden en met vuur verbrand worden. En niet hem alleen, maar ook zijn vrouw en al zijn kinderen en zijn vee. En misschien lijkt dat wel hard dat ze moeten gestenigd worden en verbrand worden. Maar mag ik je raden, wie denk je dat de eerste stenen zouden gesmeten hebben naar Achan en Hans' familie? Wie denk je dat? De weduwen, hè? En de kinderen, hè? Dus het was niet zo moeilijk, denk ik, om hen te stenigen, hè? Zie je dat? En dan lezen we vanaf vers 16 tot en met vers 18, dat ze inderdaad de volgende dag, Hans het volk samenbrengen. Dat doen ze ook. En Achan wordt inderdaad op bovennatuurlijke wijze aangeduid. En als overtreder aangeduid door God. En dan moet ik je lezen wat dat Achan hier zegt in vers 20. Daarop antwoordde Achan Joshua. Waarlijk, ik ben het die gezondigd heeft tegen de Heere, de God van Israël, want zo en zo heb ik gehandeld. Achan beleid schuld. Oké. Althans, daar lijkt het toch op. Hij beleid schuld. En als je dat zo leest, wat waren uw gedachten? Wil ik u opnieuw vragen, toen je dat zo leest. Je zou inderdaad zeggen dat hij berouw heeft, hè? Is het niet? Hij zegt, waarlijk. Dat is een beetje zo'n geestelijke taal, hè? Waarlijk. Ik heb gezondigd, zegt hij. Maar als hij berouw heeft, waarom laat God hem dan stenen? Waarlijk, zegt hij, ik heb gezondigd tegen de Heer, maar ik geloof niet dat zijn berouw oprecht was. Nogmaals, je had de ganse nacht de tijd om naar de tabernakel te gaan. Wat wil dat zeggen, broers en zussen? Wel, het is niet omdat je publiekelijk zonde erkent, dat je er ook van harte komaf mee wil maken. Het is niet omdat je publiekelijk zonde erkent, dat je er ook van harte komaf mee wil maken. Publieke belijdenis is geen teken van waarachtig berouw. Waarom bekend dat gaan hier? Ah ja, ik kon niet anders. Ik was in een hoek gedrumd. God had hem aangeduid. Ik kon gewoon niet anders. Zie je, broers en zussen, deze voorbeelden zijn ons gegeven. Waarom? Omdat we eruit zouden leren. Dit principe is duidelijk. Zonde belemmert vooruitgang. Zonde belemmert groei. Het maakt je wat? Onbruikbaar. Het maakt je onnuttig. Jezus zegt dat we de dingen die we horen van hem, moeten in het volle licht doorvertellen. Jezus zegt dat is onze taak. Maar hoe zien we dat toch zo weinig van in onze levens, broers en zussen? Wat hebben we zo weinig invloed op de mensen rondom ons? En nochtans zegt Jezus tegen ons, wat dat we hier horen binnen in het gebouw, dat we dat moeten in het volle licht vertellen. Hoe komt dat bij ons niet gezien wordt? Ik wil niet afsluiten in mineur. Ik wil gewoon nog eens zeggen dat God ons oproept, dat we de zonde uit ons leven moeten doen, dat we radicaal moeten zijn met zonde, want God hangt daar ook een belofte aan vast, als je radicaal bent met zonde, jullie kennen dat vers wel. Indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonde te vergeven. En wat? Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus God staat daar klaar voor, hè? En hij duwt daar ons daar ook in de richting, doordat de Heilige Geest bedroefd is. De Heilige Geest wil dat we tot zondebelijdenis komen. En dat is precies wat God hier doet met het volk. We lezen uiteindelijk in vers 26 dat God zijn volk ook reinigde van alle ongerechtigheid. Want we lezen, nadat God dus de zonde uit de midden had gedaan, God zelf dus, liet hij wat? Zijn brandende toorn varen, lezen we. En in het volgende hoofdstuk gaat gewoon verder. Wat doen de Israëlieten met de stad Ai? Ze veroveren hem, precies hetzelfde als wat ze gedaan hadden met de stad Jericho. En nu, als ze wel geslaagd, hadden ze wel succes. Waarom? De zonde was uit hun midden. Dus God is opnieuw met hen. Ze slaan Hans de stad weer al met de ban. En dit keer verliezen ze geen manschappen. Waarom? God had hen gereinigd van alle ongerechtigheid. En de Heer wil dat ook doen met ons, broers en zussen. Want mag ik eerlijk zijn? Is dat in feite een leven? Leven als christen in verslagenheid? Leven als christen onbruikbaar zijn? Leven als christen om gewoon maar naar de dienst te komen en naar de bidstond en naar de bijbelstudie en verder niks? Is dat een leven? Dat is leven in verslagenheid volgens mij. Maar de Heer wil dat niet. God wil dat we de zonde uit ons midden doen. En gehoorzaamheid leidt tot wat? Tot succes. Gehoorzaamheid leidt niet tot geestelijke stilstand, integendeel, het leidt tot geestelijke groei. Dus laten we, broers en zussen, die principes hier, die in dat gedeelte opgesloten zitten, ter harte nemen en daaruit leren en er nog over nadenken. Want ik denk dat we toch allemaal succesvol willen zijn. Ik denk dat we toch allemaal de steden willen veroveren, ja, en overwinnen en geen verliezen leiden. Dus laten we dat verhaal ter harte nemen deze morgen. Tot daar.